Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters, hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk zijn of elders deze dienst met ons meebeleven. In deze dienst zal dominee Molenaar uit Barneveld voorgaan. De bloemen van deze dag gingen naar mevrouw Jonker uit Opheusden. En ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 146 vers 1. Prijs de Heer met blijde galmen. En ook het derde vers van Psalm 146. Kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen van Psalm 121, de versen 1 en 2... Ik sla de ogen naar het gebergte heen. En vers 2, hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. We gaan nu ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen dan als antwoord erop uit bundel Weerklank, lied 281. Heer, wij zijn bijeengekomen. En vers 2, komend uit de nacht van zonde. En vers 4, laat uw liefde ons bestralen. 281, de versen 1, 2 en 4. Samen met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijden we er nu ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij is gaan zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen gaan bidden om Gods zegen over deze dienst. Heere onze God, wij zijn hier naartoe gekomen als gemeente van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wat bijzonder dat u ons hebt uitgenodigd om hier te komen in ons bedehuis. Om hier te zijn waar u ons hebt genodigd om uw woord te ontvangen. En wij komen u bidden, vervult u ons met uw Heilige Geest, want dat hebben we nodig. Dat uw Heilige Geest onze harten opent en dat zo door uw Geest uw woord bij ons binnenkomt, dat wij door aangeraakt worden en door aangesproken worden en dat het voor ons een boodschap is waar we ook weer mee verder kunnen in het leven van elke dag. We danken u dat we hier bij elkaar zijn met kinderen, jongeren, ouderen en zij die op hoge leeftijd zijn gekomen. En ook allen die met ons verbonden zijn, thuis of op andere plaatsen. We danken u dat u de gemeente samenroept. Wat is dat een groot voorrecht. Juist ook in deze tijd, als we zien dat velen de weg naar u toe zijn kwijtgeraakt. Op dwaalwegen terecht zijn gekomen, al hebben ze dat zelf niet door. Wegen bewandelen bij u vandaan, denkend dat dat de mooiste wegen zijn die maar denkbaar zijn. Maar het zijn wegen die uiteindelijk doodlopen. Want die ene weg, Jezus Christus, dat is de weg naar het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En Hij is de open deur. En Hij roept ons om binnen te gaan. En Heere, wij komen u bidden. Wilt u ons dan vanmiddag door uw geest bij de hand nemen, zodat we Jezus Christus, die deur, die open deur, binnengaan, om zo in de weide van uw woord te zijn en gevoed en gesterkt te worden voor ons persoonlijk geloofsleven. Want dat hebben we nodig, om uw kracht te ontvangen, zodat we verder kunnen in de dingen van het dagelijks leven. Heere, vergeeft u ons onze zonden. We hebben het net al gezongen, dat wij mensen zijn waarin de zonde is. En ook als we u hebben leren kennen en lief krijgen, nieuw leven van u hebben gekregen, opgestaan zijn in een nieuw leven, dan toch merken we nog dat er telkens weer die dingen zijn die niet zijn zoals u dat van ons vraagt. Dat sluipt er maar zo in. Zomaar ineens is er weer die verkeerde gedachte, die verkeerde uitspraak, die verkeerde handeling. En Heere, vergeeft u ons dat en reinigt u ons door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want dat hebben we nodig, dat reinigend bloed van Hem, iedere dag opnieuw. Heere, opent u dan uw woord en laat uw woord een licht zijn op ons pad, zodat we in dat licht de weg bewandelen achter u aan. Wij bidden u zo om uw zegen voor allen die een taak hebben te vervullen in deze dienst. U weet welke taken er allemaal zijn. Helpt u daarbij, ondersteunt u daarbij. En wilt u ook uw dienaar verlichten met uw Heilige Geest, zodat het een levend getuigenis zal zijn, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En geeft u het, Heere God, dat ook de allerkleinste kinderen het kunnen begrijpen waar het over gaat en erdoor aangesproken worden. Maar ook onze jonge mensen, met de vele levensvragen die er kunnen zijn, dat ze een richting gewezen krijgen. Maar niet alleen de jonge mensen, ook op alle leeftijdsgroepen willen we ons richten vanavond. En geeft u, Heere, dat die allen aangesproken worden, van jong tot oud. Wij bidden u dat, in Jezus' naam, uit genade. Amen. We gaan samen lezen uit de Bijbel en we lezen uit 2 Korinthe 5, de versen 1 tot en met 10. 2 Korinthe 5, vers 1 tot en met 10. En we lezen daar als volgt. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten, omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, Het zij goed, het zij kwaad. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De tekst voor de preek is 2 Korinthe 5 en daarvan het eerste vers, 2 Korinthe 5, vers 1, waar staat: wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Nieuwbouw, van afbraak naar nieuwbouw. De Heere geve zijn zegen over zijn woord. We gaan nu samen zingen als voorbereiding op de preek, Psalm 73, de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En vers 13, wien heb ik nevens u omhoog? Gemeente van jong tot oud, ik wil eerst de tekst nog even weer lezen waar de preek over gaat. 2 Korinthe 5 en daarvan het eerste vers. 2 Korinthe 5, vers 1. Waar staat, wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Van afbraak naar nieuwbouw. Wij weten, ja, zo begint onze tekst, wij weten. Nou, zoals wij hier bij elkaar zijn, weten we allemaal dat ons aardse bestaan tijdelijk is. Als ik het vraag aan een kind, blijf je altijd leven op deze aarde, dan weet ook een kind al wel, nee, dat is niet zo. Wij blijven hier niet altijd op deze aarde. En een oudere, die zelf ook minder gezond is geworden, die weet ook, er komt een moment, dan zal ik dit leven los moeten laten. Maar het kan ook gelden voor een van onze jonge mensen, die dat uit eigen ervaring weet. Ieder van ons beseft wel, het leven gaat voorbij. Trouwens, daar hoef je niet gelovig voor te zijn om dat te weten. Want ook als ik aan iemand vraag die niet gelovig is, die nooit naar een kerk gaat, en ik vraag aan diegene, wat denk jij, zul jij een keer gaan sterven? Is jouw leven tijdelijk? Dan weten ook mensen die niet geloven dat hun leven tijdelijk is. De wereld ziet dat ook om ons heen, dat maar zo ineens het leven voorbij kan zijn. Ik denk even aan kort geleden, een gezelschap op een prachtig miljoenenjacht. Een enorme storm stak ineens op. Het schip, wat voor anker lag weliswaar, kapseisde en een heel aantal mensen verdronken. Heel triest. Mensen die het heel goed konden doen financieel. En zo ineens is je leven voorbij. Maar wie gelooft, die weet meer, veel meer. Met de dood is het namelijk niet over en uit. Nee, want wij weten. Het is opvallend dat in de tweede Korinthebrief Paulus spreekt over wij en u. Als je die brief ook voor je hebt, dan kun je dat ook zien. Wij en u, dat komt regelmatig terug. En met wij bedoelt Paulus Timotheus, zijn jonge metgezel en zichzelf. En met u bedoelt hij de gemeenteleden van Korinthe. Nou, als je de brief op deze manier leest, dan is het één groot geloofsgetuigenis van deze beide mannen, evangelisten. Wij weten. Nou, ik hoop en bid dat wij er allemaal mee in kunnen stemmen. Zoals we hier bij elkaar zijn in de kerk, of ook zoals je op andere plaatsen met ons verbonden bent. Wat weten wij? Waar zijn Paulus en Timotheus zo zeker van? Nou, dit. Als mijn aardse bestaan wordt afgebroken, als ik ga sterven, dan wacht mij iets anders. Een gebouw van God in de hemel, een eeuwig huis, niet met handen gemaakt. Nou, Paulus vergelijkt ons leven met een tent. Nou, misschien zijn ze wel van ons die in de afgelopen vakantieperiode gekampeerd hebben. Het zou maar zo kunnen dat je je tent hebt meegenomen, ergens opgeslagen, neergezet, dat je met een tent op vakantie bent geweest. Anderen houden helemaal niet zo van tentvakanties, maar ze zijn er ook die dat prachtig vinden. En tegenwoordig heb je ook hele luxe tenten. Dan kost het niet meer enorm veel inspanning om hem op te zetten en af te breken. Maar het principe is nog steeds hetzelfde. Een tent die zet je op en een tent die breek je af. De tentpinnen worden uit de grond getrokken. De tent wordt netjes opgevouwen. Een tent is een tijdelijke woonplaats. Zo gauw het een meer permanente woonplaats wordt, Zoals we zien in gebieden waar oorlogen zijn, dan is het een heel ander verhaal. Maar normaal gesproken is een tent een tijdelijke woonplaats. En zo typeert Paulus nu ook ons leven op deze aarde. Ons aardse huis. Het is tijdelijk. Het gaat voorbij. Als een tent wordt het afgebroken. En dan maakt het niet uit. Jongelui, fijn dat jullie er ook zijn vanavond. Dan maakt het niet uit of je jong bent. In de bloei van je leven. Boordevol toekomstidealen. Misschien heb je er wel heel veel zin in om weer verder te gaan met je studie. Is een vakantieperiode geweest. Maar je kijkt er ook weer naar uit om daar weer mee verder te gaan, want je werkt aan je toekomst en je hebt zin om een mooie baan te krijgen. Misschien sta je als jongere vlak voor een huwelijk. Je kijkt er naar uit. Misschien hebben jullie net een kindje gekregen. Prachtig allemaal. Je bent jong, vol toekomstidealen. Maar ook voor jou kan het einde van je leven heel dichtbij zijn. Daar hoef je niet hoogbejaard voor te zijn. De dood is definitief. Het maakt een einde aan ons aardse tentbestaan. Ook als je jong bent. Denk aan een jonge man, vlak bij ons in de buurt. Het was net vakantie. Met een groep jongeren fietsten ze in het buitengebied. Zijn veter raakte vast tussen zijn trapper, werd van de fiets afgeslingerd daardoor. Kwam net een landbouwvoertuig langs. Hij kwam eronder. 17 jaar. En je zult het bericht maar thuis krijgen dat je kind er niet meer is. Afschuwelijk ook voor jongeren die dat meemaken als ze erbij zijn. Moet je toch niet aan denken. Maar zo dichtbij is het. Afbraak van ons leven. Misschien zijn ze er ook wel onder ons die dat heel recent hebben meegemaakt. En daarom zeg ik het ook met voorzichtigheid, met liefde. Want ook voor jou, als je het nog maar heel kort geleden hebt meegemaakt, komt dat nu heel direct op je af. En heb je Gods kracht ook nodig om hier te zijn en dit te kunnen dragen. Maar laten we dan eens gaan kijken naar dat aardse tentbestaan van ons. Hoe ziet dat er nu eigenlijk uit? Nou, kijk maar even mee. Laten we ons bijbeltje maar voor ons nemen met het bijbelgedeelte. Kijk maar even mee hoe ons aardse tentbestaan eruit ziet. In vers 2. Ik lees het voor wat er staat. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Nou, dat is een zuchten van verlangen naar God. Als alles nieuw geworden is, om bij Hem te zijn, in het nieuwe leven wat komen gaat. Maar er is ook een ander zuchten. Kijk maar even mee. In vers 4, daar staat het. Ik lees het voor wat er staat. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Dat zijn dus twee manieren waarop wij als mensen kunnen zuchten in ons leven. Aan de ene kant het zuchten van verlangen om bij de Heere God te zijn, in zijn heerlijkheid. En dat zuchten is prachtig als je dat ook kent, dat diepe verlangen naar Hem. Maar ook dat zuchten van moeite en verdriet als er echt dingen leven. En dat zucht ik ook heel tegen. Nou, op die twee manieren van zuchten wil ik in de preek wat dieper ingaan. Als eerste, dat zuchten uit vers 2. Dat zuchten van een vurig verlangen om bij de Heer Jezus te zijn, om bij de Heere God te zijn in zijn heerlijkheid. Dan heb ik even een persoonlijke vraag aan u en aan jou. Even een persoonlijke vraag aan ons allemaal. Is dat zuchten, dat verlangen er bij jou? Als je daar nou eens even goed over nadenkt, is dat verlangen er bij u, bij jullie, om bij de Heere te zijn? Kennen we dat verlangen? En het diepe zuchten wat Paulus hier bedoelt van verlangen naar de ontmoeting met Jezus. Nou, dat is best een hele persoonlijke vraag, indringende vraag ook. Nou, Paulus die schrijft daarover in Filippenzen 1, vers 23. Daar zegt hij namelijk dit: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Nee, Paulus zegt dat niet omdat hij levensmoe is, omdat hij het leven op deze aarde zat is. Nee, helemaal niet. Hij weet nog hoe nodig hij is voor de gelovigen om hem heen. En toch dat diepe verlangen naar de ontmoeting met Jezus Christus, om bij hem te zijn, bij zijn heiland. Nog een keer diezelfde vraag: hoe is dat bij ons? Weet je, hoe dichter je bij de Heer Jezus leeft, en dat wil ik echt benadrukken, hoe dichter je bij de Heer Jezus leeft, des te sterker is het verlangen om hem te ontmoeten. Kijk, als je op een afstand van hem leeft en het hangt er maar zo'n beetje bij, kerk en geloof, ja, dan is dat verlangen er niet. Dan herken je dat niet. Maar als je nou heel dicht bij Jezus leeft, afhankelijk van hem, nou dan zul je dat zeker herkennen. Het verlangen om hem te ontmoeten. Maar nu kan het best wel zijn dat er iemand onder ons is die zegt: nou dominee, maar dat verlangen is er helemaal niet bij mij. Dat ken ik helemaal niet. Of iemand zegt: ja, het is er wel, maar het is wel zwak. En ik heb allerlei vragen daarbij. Hoe zit dat dan precies? Nou, onderzoek jezelf eens heel eerlijk. Hoe is het met jouw relatie met God? Ben je afhankelijk van hem? Of leef je misschien heel sterk voor jezelf? Leef je in eigen kracht? Denk je van: nou, mij lukt het allemaal wel, ik red het wel. Of leef ik voor Jezus? En dan maakt het echt niet uit of je jong bent. Nee, want je zou misschien denken van: ja, maar goed, als je jong bent, dan heb je nog heel veel andere idealen. Het maakt ook echt niet uit of je midden in het leven staat. Zo van: ja, maar ik heb nu hele andere verplichtingen, mijn gezinsleven misschien, of mijn carrièreopbouw. Het maakt helemaal niet uit of je een verantwoordelijke baan hebt in principe. Hoe het dan is met die relatie met God hangt daar niet van af. Welke positie je inneemt. Kijk maar naar Daniël. Dat was een man met een topfunctie. Moest kijken hoe die daar werkte aan het hof van de koning. En wat een functie hij daar had, een leidinggevende functie. En toch, 3 keer per dag lezen we, knielt hij neer om alles met God te bespreken. Dus dan heb je een topfunctie. En dan zou je kunnen denken: nou ja, ik heb geld genoeg. Waar heb ik God nog voor nodig? Maar Daniël bespreekt 3 keer per dag de dingen van zijn leven met God. Wat is dat mooi als wij dat ook doen. Elke dag ons leven met God bespreken. Daarmee beginnen, 's morgens, in het verdere van de dag, 's avonds. En misschien ook nog wel tussendoor dat je zo'n gesprek hebt met de Heere God, in geloof, in gebed. En dat je de dingen met hem bespreekt. Ik lees bijvoorbeeld van Nehemia, die aan het hof van de koning is, dat hij een schietgebed doet als er een vraag aan hem gesteld wordt. Even een heel kort gebed naar God, hoe hij antwoord moet geven. En de Heere God helpt hem daarbij. Heel mooi, dat contact met God. Ja, maar zult u zeggen, zijn wij dan als gelovigen altijd op dat hoge niveau, waarop we zuchten van verlangen naar de ontmoeting met de Heer Jezus, de ontmoeting met de Heere God? Zijn wij nou altijd op dat hoge niveau? Nou, laten we maar eerlijk zijn, u, jij en ik, helaas niet. Helaas niet. We zijn lang niet altijd op dat hoge niveau van verlangen naar de ontmoeting met de Heer Jezus, met de Heere God. En hoe komt dat dan? Waarom zijn wij niet altijd op dat hoge niveau? Nou, dat zegt Paulus in vers 4. Kijk maar. Daar staat namelijk dit: er is namelijk ook een zuchten omdat je het zwaar te verduren hebt. Het sterven, de dood tegemoet gaan, is niet eenvoudig. Paulus zegt dat beeldend in vers 4. Wij willen immers niet ontkleed worden. En wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, dit, het stervensproces, Dat is als het ware dat je lichaam langzaam maar zeker uitgekleed wordt. Nou, bij heel wat broeders en zusters heb ik dat zien gebeuren. Als ik eraan denk dat je bij sterke mannen en vrouwen komt in de bloei van het leven. En ze hebben het bericht gekregen ongeneeslijk ziek te zijn. En langzaam maar zeker zie je dat het ziekteproces het lichaam doet afnemen. En Paulus die noemt dat hier ontkleed worden. Je lichaam, het krijgt geen voeding voldoende meer. Het verteert als het ware. En als je dan iemand omarmt, dan voel je dat ook. Wat eerst gespierd en stevig en sterk was, wordt dan zwak en broos. Moeilijk is dat. En wat grijpt het je aan als dat heel dichtbij gebeurt? Bij naaste familieleden, bij je man, bij je vrouw, bij je kind, bij je vader of bij je moeder. En ik denk zelf uit, bij je familiekring, naaste familieleden waar je zo in tikt en je omarmt elkaar en je voelt het. Dat de ander niet lang meer in je midden gaat goed op deze manier. Degene die je zo lief is. En wat doet het een pijn, want je kunt het niet keren. En je ziet het gebeuren dat die ander langzaam maar zeker van je afgaat. Paulus en Timotheus, die zouden dat ontkleden, die afbraak van het lichaam. Dat zouden ze maar het liefste willen overslaan. Nou, laten we maar eerlijk zijn. Dat is toch wel een aantrekkelijke gedachte, dat je dat zou kunnen overslaan. Niet dat proces van dat je steeds minder en minder wordt. En wat schrijft Paulus dan in vers 4? Wij willen overkleed worden. En wat bedoelt hij daarmee? Ze zeggen eigenlijk, wij willen gelijk ons nieuwe opstandingslichaam krijgen. Niet dat ontluisterende proces van de dood die komen gaat, maar gelijk het nieuwe leven. Wij willen overkleed worden. Een diep verlangen naar het nieuwe lichaam. Ja, dat is natuurlijk ook geweldig. Als je dat nieuwe lichaam gaat krijgen, zometeen als Jezus Christus terugkomt, en Paulus en Timotheus, die zouden dat stervensproces wel over willen slaan, om gelijk dat nieuwe lichaam te ontvangen. En weet je, dat zal ook zeker gebeuren voor de kinderen van God die nog leven, als de Heer Jezus terugkomt, dat lees ik ook in de Bijbel. Zij hoeven het stervensproces niet mee te maken. Voor hen zal het in een ogenblik gebeuren. We lezen dat ook in de eerste Korinthebrief. Daar wordt heel treffend omschreven. Als het gaat over de opstanding en de wederkomst van Jezus, dan staat er dat de bazuin zal klinken. En dat Jezus komt op de wolken van de hemel. En dat de doden opstaan. De doden die van Christus Jezus zijn, krijgen op dat moment hun nieuwe lichaam. Maar zij die nog leven, de kinderen van God, die worden in een ogenblik van tijd veranderd. Staat letterlijk in een flits. In een atomos, staat er. Sneller dan een oogknippering. Alles wordt nieuw. Dat zal gebeuren. Als Jezus terugkomt. Maar voordat het zover is, zal het voor velen herkenbaar zijn. Zoals we lezen in vers 4. Wij zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Dat verlangen naar God, dat zuchten naar de ontmoeting met Hem, daar kan bij tijden zo'n zware last op drukken. Van zorgen, verdriet, gebrokenheid, teleurstellingen, tegenslagen, angst en pijn, ook psychische nood. Wat gaat dat diep? Maar er zijn ook de aanvechtingen van de duivel. Dat moeten we ook niet uit het oog verliezen. Want de duivel die zit niet stil. En als hij weet dat je een kind van God bent, en dat kan hij natuurlijk zien aan je leven, dat je leeft met de Heer Jezus en dat je leeft uit zijn volbrachte werk, en dat je leeft in de kracht van de geest en uitkijkt naar de komst van Jezus, dan heeft de duivel het zeker op jou voorzien. Hij neemt je juist te pakken als je op het zijn zwakst bent. En wat kun je dan jezelf tegenvallen? Als je faalt, als je dingen doet, onderneemt of zegt, waarvan je wel weet, ja, zo wil de Heere God het niet van mij. En als je dan aan jezelf overgelaten zou worden, Nou, dan zou het niet goed komen. Maar dat laat de Heere God niet gebeuren. Nee, zeker niet. Want hij weet hoe zwak we zijn, hoe klein van kracht. En daarom, kijk eens in vers 5, wat de Heere God doet. Hij rust ons toe, staat er. Dat betekent, hij geeft ons wat we nodig hebben. In die geestelijke strijd, maar ook in al die dingen die wij meemaken in ons leven die zo moeilijk zijn. Hij geeft ons iets om het vol te houden. Wat geeft hij dan? Nou, dit staat in vers 5. Het onderpand van de geest. En wat is dat, het onderpand van de geest? Nou, het woordje onderpand is een term uit de handel. En dat betekent dit, het is de eerste aanbetaling. Nou, de Heilige Geest, die is het namelijk die ons leven vernieuwt. En ik hoop en bid dat jullie allemaal de Heilige Geest hebben ontvangen. Kerkenraad, gemeenteleden, jongeren en ouderen. Ik hoop dat jullie allemaal de Heilige Geest in jullie leven hebben ontvangen. Die Heilige Geest, want wat doet die bij je? Die vernieuwt jouw leven. Die maakt een heel nieuw mens van jou. Die maakt een mens van je die de Heer Jezus lief heeft. En dat kan al van heel jongs af aan zijn. Maar er kunnen ook ogenblikken in je leven zijn dat het heel duidelijk werd. Dat Jezus Christus alles voor je is. Nou, dat doet de Geest. En wat doet de Heilige Geest nou nog meer? Die geeft je de moed en de kracht om het vol te houden, hoe zwaar het ook wordt in je leven. En hij tilt je op boven je eigen machteloosheid uit. Ja, dat doet de Heilige Geest. En dan denk ik even, afgelopen week was bij een jong gezin, jongste zus van de man, tragisch verongelukt, 32 jaar, in de bloei van haar leven. En hoe houd je het dan vol? En we hadden een heel gesprek met elkaar en ik zag het en ik merkte het ook. Ze worden gedragen door de kracht van de Heilige Geest. En die zorgt ervoor dat ik niet kwam bij mensen in een boze opstand of in een enorme moedeloosheid en alleen maar radeloosheid. Maar ze gaven het aan, we krijgen zoveel kracht en troost. We worden gedragen in dit intense verdriet. Kijk, dat is het. Dat doet de Heilige Geest. En dan is er zeker verdriet en er is pijn. Ja, natuurlijk is dat er. Er is een enorm gemis. En toch, daar dwars doorheen, draagt de Heilige Geest je. En dat onderpand van de Geest, dat schenkt de Heere God om het vol te houden. En niet ten onder te gaan in machteloosheid en radeloosheid. En de Heilige Geest die vult je hart met een grenzeloos verlangen. Hopen, uitzien naar de ontmoeting met Jezus Christus in je leven. En Gods Heilige Geest die overtuigt je ervan. Het komt goed. Het komt eeuwig goed. Wees maar niet bang. Vrees maar niet, want de Heere jouw God is met jou. Ja. En dan kan er toch de glans zijn van de vreugde, ondanks de aardse gebrokenheid. Ik hoop en bid dat we dat kennen en als het je gebeurt in je leven, dat je dat mag kennen of ontvangen, die intense vrede met God. En dan kan er toch een lofzang zijn, hoe onbegrijpelijk ook. Het klinkt als een bevrijdende lofzang uit de mond van Paulus in vers 6. Wij hebben dus altijd goede moed. Nou, zult u denken, dat is toch tegenstrijdig, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat je aan de ene kant zucht van verdriet, van gebrokenheid. Je hebt het zwaar te verduren. En toch zeg je hier, we zijn altijd vol goede moed. Hoe kan dat nu? Ik denk als ik dan een jongere zou vragen, stel je nou voor dat jij bijvoorbeeld een heel slecht cijfer hebt gehaald en het gaat niet. En je bent misschien niet geslaagd of je gaat niet over naar een volgende klas. Nou, dan ben je teleurgesteld. Dan ben je toch niet vol goede moed. En toch, in de kracht van de Geest, Ook al is het niet goed gelukt in je leven, kun je toch vol goede moed zijn. En de kracht hebben om verder te gaan, ondanks tegenslagen. Dat is het wat de Heilige Geest je geeft. Dat gaat samen op. Door de kracht van de Heilige Geest. Totdat het eenmaal zal uitmonden in een ongestoord juichen in de hemel. Bij God, bij de Heer Jezus. En bij die menigte die niemand tellen kan. Stel je eens voor, moet je je voorstellen, dat je vandaag een bericht zou krijgen. Je huis gaat weg, je moet eruit, je moet weg. Nou, zou je denken, maar dat kan toch helemaal niet? Ik kan toch niet weg uit mijn huis weg. Ik heb toch nog wel bepaalde rechten, ja. Maar het zal maar gebeuren dat er een enorme brand woedt en het dorp moet ontruimd worden. Of er komt een enorme watersnood. En het dorp moet ontruimd worden. Je moet weg. En je kunt hier niet blijven. Nou, er zijn heel wat mensen die dat meemaken, ook in oorlogsgebieden. Alles moeten verlaten. En je vindt het niet meer terug als je terugkomt. Nee, het heeft geen zin om actie te ondernemen. Het moet gewoon gebeuren. Opdracht van de overheid. Dat is toch om radeloos van te worden. Dat je alles kwijtraakt. Waar moet ik naartoe? Maar stel je nou voor dat in die omstandigheden iemand zegt, kom eens met me mee. Natuurlijk, het is moeilijk dat je, waar je van houdt, dat je het los moet laten. Maar kijk, ik heb iets anders voor je, iets nieuws. Hier mag jij wonen. Dit wordt jouw nieuwe woonplaats. Mag ik daar wonen? Terwijl ik alles kwijt ben, ik heb niks meer. En ik zie dat ook. Als ik mensen ontmoet, vluchtelingen die hier gekomen zijn, alles kwijt. En ze krijgen een plaatsje om te wonen. Het meest eenvoudige. Dat vinden ze dan zo mooi. En zijn ze dankbaar, dat merk ik ook, als ik bij ze kom. Ja, je hebt pas rust als je weet dat je een nieuw onderkomen krijgt. Ik spreek regelmatig gemeenteleden die angstig zijn als de dood in aantocht is. Waar komt die angst vandaan? Waar komt die angst vandaan? Weet je dan niet dat jou iets veel mooiers wacht? Jouw aardse bestaan gaat voorbij. Weet je dan niet dat jou iets veel mooiers wacht? Ja, maar dominee, ik vind het zo moeilijk om alle los te laten om mij heen. Of ik denk aan een zuster uit de gemeente, pas 57 jaar was ze. Dominee, ik heb gezondigd in mijn leven. En moet ik nu alles loslaten? En hoe kan ik dan voor hem verschijnen? Er is zo'n onrust in mijn hart. Ze was zo angstig. En ik heb met haar gebeden. Haar man was erbij. Een man die niet gelovig was. En zij wel. En ik zegende haar tijdens het gebed. En na het amen zat er zo'n andere vrouw op het bed. Ze straalde, ze getuigde, ze roemde in God. En de man die stond verbaasd te kijken, hoe kan dit? En dat getuigenis is gebleven tot aan het einde van haar leven. Ik mocht nooit met deze man bidden. Maar na het overlijden van zijn vrouw zei dominee, ik kan het niet meer ontkennen. Ja, u mag met mij bidden. Kijk, zo is het. Krachtig werkt de Heilige Geest. Als je die eeuwige woning gaat zien en dat tijdelijke wordt weggenomen, hoe je er ook aan vastzit, en dan kan toch de lofprijzing dwars door alles heen doorbreken. Een compleet nieuw leven bij God, nieuwbouw. En toch zal iemand zeggen, dominee, er is toch nog wel meer aan de hand. Ja, wat dan? Nou, maar kijk eens in vers 10 wat daar staat. Kijk eens in vers 10. Ik moet verschijnen, staat er, voor de rechterstoel van Christus. Dus er zit wel iets tussen. Dat mooie leven wat daar is in de hemel of op de nieuwe aarde, daar zit de rechterstoel van Christus tussen. En hoe moet dat dan met mij als ik voor die rechterstoel kom te staan? En dat merk ik ook bij heel veel gemeenteleden, dat het daarop vastzit. En dat daar ook zoveel twijfel en onzekerheid door ontstaat. Hoe is dat dan? Want daar komt alles aan het licht van mijn leven, wat misgegaan is. Goed en slecht komt aan het licht. En daar zie ik zo tegenop. En ik kan me voorstellen dat je daar tegenop ziet, als je daar alleen naar kijkt. Dat begrijp ik, dat je daar tegenop ziet, zeker. Want wie zou daar uit zichzelf niet tegenop zien? U, jij en ik. Die zonden, dat falen in ons leven. Dat fouten wat telkens weer de kop opsteekt, wat je niet wil, maar wat toch gebeurt. En de duivel die maar niet ophoudt om je aan te vechten en aan te klagen. Zodat je het betijden met Paulus moet uitroepen, ook al ken je de Heer Jezus persoonlijk. Uitroepen met Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? O, als het van ons zou afhangen, dan zou het niet goed komen. Als het van ons zou afhangen, ja, dan zouden we verloren gaan. Dan zou het klinken uit de mond van Jezus, ga weg van mij, ik ken jou niet. Dat hebben wij eigenlijk verdiend. Maar kijk nu eens wie daar zit op die rechterstoel. Dat is geen vreemde. Dat is de Heer Jezus. Hij is de rechter die daar zit. Het is de rechterstoel van Jezus Christus. Zo staat er in vers 10. Mijn heiland zit daar op de troon. Hij die stierf voor mijn zonden. Hij die zijn kostbaar bloed heeft gegeven om al mijn schuld te bedekken. Hij gaf het aan het kruishout. Hij heeft de duivel en de dood overwonnen. Hij heeft aan het recht van God voldaan. Deze rechter is mijn redder. Hij die in mijn plaats is gaan staan. En met alles van je leven mag je nu al bij hem aankloppen. En weet je, als het bedekt is nu al door het bloed van Jezus en het is gereinigd, het is voldaan, dan komt de Heere daar niet meer op terug, ook niet voor zijn troon. Want wat weg is genomen, dat is weggenomen. Zwarte bladzijden die uit je levensboek gescheurd zijn en die de Heere heeft gereinigd door zijn bloed, daar komt hij niet meer op terug. Dat lees ik in de Bijbel. U hebt mijn zonden achter uw rug geworpen in de diepte van de zee. Ja, de Heer Jezus doet niks liever dan ons reinigen door zijn bloed. En daarom stel het niet uit. Als er dingen zijn die niet goed zijn in je leven, ga nu naar Jezus en leg het voor hem neer. Want jouw redder is jouw verlosser. En hij doet niet liever dan jou al jouw zonden vergeven en jou reinigen. Allen die tot hem komen, zoals die moordenaar aan het kruis, die zal die niet afwijzen. Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Ik heb ook voor jou een plaats bereid in het vaderhuis van mijn vader. Nieuwbouw. Wat een boodschap, broeders en zusters, vindt u niet? Wat een bemoediging. Wat een uitzicht. Ik hoef niet moedeloos te zijn als christen. Ik kom zoveel christenen tegen met moedeloosheid. En dan vraag ik, waarom ben je zo moedeloos? Dat hoeft toch helemaal niet? Dat is helemaal niet nodig. Moet je kijken wat een boodschap dat we hebben. Wat een geweldige boodschap. Als je je daar nou aan vasthoudt, nou dan verdwijnt je moedeloosheid als sneeuw voor de zon. Dan komt er een ruimte, een overgave, een vreugde, een dankbaarheid. Dan komt er een opwekking. Dat kan niet anders. Omdat je Jezus verwacht. Jongeren en ouderen. Velen van ons zullen een herinnering hebben aan geliefden die zijn heen gegaan. Aardse tenten zijn afgebroken. En ik weet dat ik vanavond niet in algemene zin mag spreken en ook niet kan spreken. Alsof het met allen die gestorven zijn goed zou zijn, want zo is het helaas niet. Ze zijn er ook die zonder de Heer Jezus zijn heen gegaan. Wat is dat moeilijk en pijnlijk. Maar dat oordeel, dat is niet aan ons. Dat is aan de Heer Jezus. We moeten het bij hem laten liggen. Laten we dat doen. Wij weten niet hoeveel er zijn als die moordenaar aan het kruis. die het uitschreeuwt tot hem. Als alles schijnt dood te lopen en zijn levenseinde nabij, dan kijkt hij naar Jezus, denk aan mij. En Jezus, die zegt, je zult bij mij zijn. Nu, direct. En daarom een hele belangrijke vraag. Hoe ziet jouw leven eruit? Ken je Jezus al? Redder en verlosser. Mag ik het al belijden? En ik hoop het, ik bid hoop, mijn leven. U bent alles voor mij, in leven en in sterven. U bent mijn zaligmaker, mijn redder, mijn verlosser. U hebt met uw kostbaar bloed voor al mijn zonden betaald. Volledig. U heeft mij verlost uit de heerschappij van de duivel. Zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. U heeft mij verlost. Kun je daar van harte ja op zeggen? Ik hoop het. Ik bid het ook. En zo niet, stel dat je nog aarzelt, dat je nog twijfelt, dan wil ik vanavond het van harte aanbevelen. Ga tot Jezus. Het kan nog. Je bent er nog. Je leeft nog in het heden van de genade. Stel het niet uit. Geloof in Jezus Christus en je zult zalig worden. Dan gaat het van afbraak naar nieuwbouw. En dan geeft de Heer in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. Laten we dat samen doen. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 30, de versen 3 en 4. Psalm zingt Gods gunstgenoten. En vers 4, perst eens de bittere tegenspoed. Laten we nu dan de Heere danken en voorbeden doen. Heere onze God, wij danken u dat we hier bij elkaar mochten zijn. Dat we in alle rust en stilte onder uw woord mochten zijn. En dat uw boodschap naar ons toe gekomen is. Eigenlijk laat zien dat ons leven tijdelijk is. Het gaat voorbij. De andere kant laten zien. Het nieuwe leven wat komt. Onze aardse tent wordt afgebroken. Maar we hebben een gebouw niet met handen gemaakt in de hemel. Een nieuw leven. Leven bij u. En we krijgen een nieuw lichaam, het opstandingslichaam. Als u, de Heer Jezus, terugkomt. Dank u daarvoor. En we danken u ook dat u de Heilige Geest heeft gegeven als onderpand. En dat we door de Heilige Geest het vol kunnen houden. Dank u wel, Heilige Geest, dat u dat doet. Dat u zo in ons leven wil werken, dat ons zuchten van moeite en verdriet niet een moedeloos zuchten is, maar dat we toch vol goede moed zijn, dwars door alles heen, wetend dat een heerlijke toekomst wacht. Toekomst van uw koninkrijk, als alles nieuw zal worden. Heere, wij bidden u, wilt u krachtig doorwerken met de boodschap van deze avond, en dat we daar allen onze winst mee kunnen doen, en door gesterkt worden, bemoedigd, en dat we er met elkaar nog over door zullen praten, en ook aan elkaar die vragen zullen stellen, die in dit hoofdstuk naar voren zijn gekomen. Als man en vrouw, als vriend en vriendin, in het gezin, als broer en zus misschien wel, als familie, als vrienden, hoe is het nu met jou? Hoe sta jij nu tegenover de Heer Jezus? En dat het een getuigenis mag zijn. Mijn Jezus is mijn redder, mijn verlosser. Hij leeft en ik leef met hem. En Heere, wij bidden u om uw kracht. Ook te midden van de teleurstellingen. Want ook waar we u kennen en het nieuwe leven hebben ontvangen, zijn er nog telkens weer die moeilijke momenten als we onszelf zo tegenvallen. Heere, vergeef ons en reinig ons. En geef ons de kracht om het vol te houden. Ook als er tegenslagen zijn, houdt u ons vast. Heere, wij bidden u om uw kracht en zegen voor de broeders van de kerkenraad, voor de predikant en zijn gezin die u aan deze gemeente heeft verbonden. Weest u met ze, geeft u de kracht die ze nodig hebben om het werk te kunnen doen in het midden van de gemeente, tot opbouw van de gemeente. Ook als het winterwerk weer aanstaande is en deze maand weer van start gaat, de uitnodigingen rondgedeeld worden. Heere, geef dat er velen zullen komen die meedoen met het winterwerk en dat zo ook de gemeente gebouwd wordt in het geloof. Heere, wij bidden u, wees u zo nabij. In de voorbeden komen wij tot u met de zieken in de gemeente. U kent ze. Mensen die ernstig ziek zijn, mensen die chronisch ziek zijn, lichamelijk of psychisch ziek. Heere, wees u met ze. Geeft u ze uw kracht en zegen. Heere, wij bidden u voor de wereld in nood en gebrokenheid. En we denken aan uw volk Israël, waar het zo moeilijk is, waar het zo zwaar gaat en de vijandschap zo heftig is. O Heere, wij bidden u, geef vrede. Geef dat het zo zal zijn dat vijanden elkaar de hand reiken en dat vrede wordt gesloten, maar bovenal een vrede in u, Heere Jezus Christus. Want dat is de ware vrede. Dat is de vrede die ons verbindt. De vrede die ons de kracht geeft om het vol te houden, om u te dienen en echte vrede te hebben op deze aarde. Heere, we weten het, dat het dwars door allerlei moeite heen zal gaan naar de komst van uw koninkrijk. En daar kijken we naar uit. Kijken uit naar die grote dag, Heere Jezus, waarop u terugkomt op de wolken van de hemel. En we roepen het uit met verlangen. Kom, Heere Jezus, ja kom, uw bruidsgemeente wacht. Wij bidden u dit alles, uit genade, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. We gaan nu onze gaven geven en we zingen aansluitend uit bundel Weerklank, lied 212, vers 1, 2 en 6, eens als de bazuinen klinken. Lied 212, vers 1, 2 en 6. MUZIEK In de consistorie stelde de kerkenraad mij de vraag: dominee, wilt u dit onder de aandacht brengen? De uitnodiging voor de startdag, voor de catechese, voor het clubwerk. En nu heeft u een heel aantal broeders die best een aantal willen rondbrengen, maar er zijn er zoveel dat ze op jullie zitten te wachten om zo meteen in het baken er ook een aantal op te halen. Nou, dat scheelt enorm voor de broeders als we het samen doen. En dan ben je ook samen een beetje gemeente, hè? Want dat doe je op deze manier. Jongeren en ouderen, hartelijk welkom zometeen om een aantal exemplaren mee te nemen. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.